Ja, ik heb dus toch weer een technische uitdaging. En dan ben ik wel een beetje ICT'er. Maar als je met een beamer gaat werken en je wilt filmpjes afdraaien op één scherm. Met de cache cursus heb ik daar ook wel eens last van. Meestal heb ik dan mijn eigen beamer en mijn eigen geluid. En ik krijg net te horen als de dienst is, dan hebben we twee schermen. Dan schijnt het wel te kunnen. Dus ik denk dat als ik straks nog een fragment van een lied wil laten horen, dat ik dan weer eventjes moet switchen. Dus ik hoop dat je weer even geduld hebt met me. En jij maakt net een opmerking over iets wat je in Jeruzalem, een van de foto's die je daar gemaakt hebt, van een Joods biddende man.
Een oude man.
En dat deed mij denken, want ik had het zo even over die kotel, die mensen, wat ze daar aan het doen zijn. Met die gebeden. En vooral ook als je daar Shabbatavond komt, dan wordt Shabbat verwelkomd. Maar er is nog een andere plek. Ja, er zijn natuurlijk heel veel plekken, maar eentje die ook wel speciaal is. Dat is waar men meent het graf van David is. Als je daar binnen loopt, dan zie je ook allemaal mensen aan het bidden. En toen ik dus probeerde meer te horen van wat zou je nou doen, kun je iets meer vertellen over wat je nou aan het bidden bent. Dacht ik, toen zei jij, natuurlijk doen jullie dat, want wat moet je nou anders bidden bij het graf van David? Zijn psalm. Dus dat is waar ze eigenlijk de hele dag, als mensen die daar zijn, daarmee bezig zijn. Maar zodra je dan als niet-Jood meer gaat vragen, en je komt dan over als een geïnteresseerde, wat krijg je dan mee? Een kaartje. Waar je geïnformeerd over de Noachitische wet. Dat is goed voor jou. Ja. Nou ben ik met de Sidur bezig. Nou, daar zullen ze misschien ook wat van vinden. Jigdal. Dat is het tweede onderdeel van het ochtendgebed. Althans. Zo presenteert Peter van der Driet het. Zo komt het hier niet in voor. En zo kom ik het elders tegen. Als andere momenten dat dit gezegd wordt, zoals de Shabbatavond. Dus als ik zeg ik gebruik dit als leidraad, dan bedoel ik eigenlijk ook nog alleen maar het ochtendgedeelte. Want er is ook nog een toegevoegd gebed, het Moesaf. En er is nog een middaggebed, het, moet ik altijd goed nadenken, Mincha-gebed. En het avondgebed, het Ma'arif. Het ochtendgebed heet overigens Shacharit. Maar goed, maak even niet uit. En ik heb ook gezegd, niet iedereen gebruikt dit gebed. Maar het komt voor en het is toch belangrijk dat je dat een keer gezien hebt. En wat ik erover op te merken heb. Want er is iets mee. Het woord Jigdal. Dat is dan het eerste woord waarmee het gebed begint. Hè? Net zoals je Bemidbar, eerste woord van Numeri, zo ook bij deze liederen. Hij wordt groot gemaakt. Dat is een dichterlijke samenvatting van de 13 belangrijkste grondstellingen van het Jodendom. Zoals die door Moses ben Maimon, volledige naam, heet ook Mozes. Maar wij kennen hem als Maimonides. 12e tot begin 13e eeuw in zijn verklaring op de Mishnah. En dan met name het traktaat Sanhedrin. De dichter zelf is vermoedelijk een Daniel ben Yehuda, die als rechter verbonden was aan het Rabbijnse gerechtshof in Rome in het eerste helft van de 14e eeuw. En ik heb erbij gezegd, dat las ik ergens, dat in Chassidische kring dit dus niet voorkomt. Dan zou je natuurlijk daar moeten doorgaan, waarom niet?
Hij komt trouwens wel voor in de vrijdagavond.
Ja, dus dat gaf ik net aan, goed gezien. Dat is wat ik zei, soms komt hij op vrijdagavond voor. Maar anderen hebben hem toch wel in de ochtenddienst weer. Dus dat vind ik, daar ben ik niet uit hoe dat zit. Maar wat ik wil doen nu is, ik wil even. Dus ik heb hier een tekst van die 13 punten. Ik ga ze toch even noemen. En dan is eigenlijk de vraag die je daar mee wil geven. Luister je kritisch naar. En probeer te verstaan hoe dit een polemiek is. Polemiek. Waarmee je zich afzet tegen andere groepen. En het is in Spanje. In een Córdoba. Groot en geprezen is de levende God. Hij bestaat en zijn bestaan is niet aan tijd gebonden. Een absolute eenheid. Ondoorgrondelijk en onbeperkt in zijn eenheid. Geen vorm, nog gestalte, onlichamelijk. Zijn heiligheid is niet onder termen te brengen. Voor iets geschapen was, was hij er. De eerste en aan zijn begin ging niets vooraf. Hij is de Heer over de wereld. De Olam. Aan al wat geschapen is, maakt hij zijn grootheid en koningschap kenbaar. De grote gave uit zijn naam te profiteren, schonk hij aan mannen van zijn bijzondere keus hem tot sieraad. Nooit is er in Israël weer een profeet opgestaan zoals Moshe, die iets van zijn verschijning mocht aanschouwen. De ware leer gaf God aan zijn volk door zijn profeet, de vertrouwde in zijn sfeer. God verandert zijn wet niet. Nooit vervangt hij hem door een andere. Scherp let hij op onze geheime bedoelingen, de Yetzer Hara, en kent ze, het einde der dingen voorziet hij in het begin. Hij beloont de brave naar zijn daden, vergeldt de slechte naar zijn slechtheid. Op het eind der dagen stuurt hij ons de Mashiach, om hen die de eindtijd van zijn verlossing verwachten te bevrijden. Doden brengt God in zijn grote liefde weer tot leven. Geprezen zijn roemrijke naam in alle eeuwigheid. Is dit geweldig of is dit geweldig? Ja, dat is het 18 gebed. Daar zitten vergelijkbare dingen in, maar dat is een totaal ander gebed. Maar waarom vraag ik jullie hier kritisch naar te luisteren? Wat hebben jullie gehoord? Ja, als je daar als Messiaanse Jood onder zit, dan is dit gericht tegen jou. En waarom is dat zo? Dan moet ik er nog iets bij zeggen. Als ik zeg Córdoba en ik zeg Spanje, dan bedoel ik ook Arabisch Spanje. Dan moet ik ook zeggen Ibn Rashud. Een moslim die op zijn manier ook een geloofsstelling heeft geformuleerd. En dan hebben we het over de invloed van Aristoteles. Dan heb ik het over de invloed van Grieks denk. Wat je terughoort in woorden als geen vorm nog gestalte onlichamelijk, een absolute eenheid, ondergrondelijk onbeperkt. Ja, als je wil, je kunt het allemaal toepassen op ons besef wie God is. Maar je gaat het anders horen als je weet dat hij dit bewust zo geformuleerd heeft om zich te onderscheiden. Dat ze überhaupt een geloofsbelijdenis maken, was uniek. Dat was daarvoor binnen het Jodendom niet het geval. En tot op de dag van vandaag heb je nog steeds heel veel Joden die zich daarin zeggen dat ze zich onderscheiden van christenen. Die hebben allemaal hun dogmatieken. Schismatieken. Kijk eens hoeveel denominaties er zijn daardoor. En een van de tussen twee haakjes, een van de dingen waar ik nu mee bezig ben, is de vraag naar de functie en werking van belijdenisgeschriften überhaupt. Aanleiding 400 jaar Dordrecht. Herdenking van de synode. Met de drie formulieren van eenigheid. Dat is een apart onderwerp waar ik me nu in verdiepen ben. En hoe meer ik me daarmee verdiep, hoe minder vrolijk ik word. Want je kunt je afvragen, is dat terecht, ode aan de synode? Maar ook hier is het... Want voor de Joden is het niet zozeer... Laat ik het anders zeggen. Waarom heb je niet zoveel denominaties binnen het Jodendom als in het Christendom? Ondanks dat ze zeggen, twee Joden, drie meningen. Omdat voor hun is gedrag, leefwijze, halacha, belangrijker dan jouw denken over dogmatiek. Dat is sowieso heel wezenlijk. Nou moet ik me inhouden om niet over Calvijn te beginnen. Maar niettemin, mijn moeder dus, komt hij toch tot zo'n geloofsbelijdenis. En dan moet je weten hoe hij zich daarmee afzet door zijn discussies enerzijds met moslims, anderzijds met christenen. Want, waar hoor je dat dan meer in terug? Nooit is er in Israël weer een profeet opgestaan zoals Moshe. Dus Yeshua, als hij zegt, als je Mozes hebt geluisterd, als je niet naar Mozes luistert, of als je naar Mozes had geluisterd, had je ook van mij kunnen weten, wordt hiermee geblokkeerd. De ware leer. Ja, niet die andere. God verandert zijn Torah niet. Christenen denken, dachten, Torah is gewijzigd. Jezus zegt dat het niet zo is, maar Jezus gaf wel woorden, nieuwe woorden. Weet je, kan wel. Hij gaf nieuwe inhoud aan die Torah. En hij heeft in ieder geval dat zinnetje, nooit vervangt hij hem door een andere, kun je ook verstaan als een polemiek. En als er staat, op het einde der dagen stuurt hij ons de Mashiach. Ja, hij is al niet gekomen. En die laatste zin, dat is niet tegen de christenen, maar dat is nog naar de Sadduceeën. Doden brengt God in zijn grote liefde weer tot leven. Paulus, handelingen, stuurt het vuurtje op in dat debat wat zij hebben. Dus, maar Moïdes is wel van de kant van de fariseeën, van de rabbijnen, en niet van de sadduceeën, niet van de karaïet. Dus, Jigdal, mijn Moïdes, het is een onderdeel, ja, hoe het onderdeel is. Het feit dat het niet standaard dat het hier niet in. Ja, het komt hier op een andere plek tot uiting. Er is dus niet volledige consensus over. En dat is denk ik niet zonder reden. Maar ik dus. Dat is wat ik bedoel met een van die disclaimers. Het is goed om de kennis van de inhoud van de Sidur te leren. Maar niet alles is om over te nemen. Deze niet. Maar, dan is blijft de vraag. Moeten we dan helemaal niks doen? Je kunt natuurlijk delen daarvan gebruiken, maar dan moeten we dat anders verwoorden. Ik ga verder naar deel 3 van het ochtendgebed, de Adon Olam. Dat is een gedicht van een Solomon ibn Gabirol, waarin Gods almacht bezongen wordt. Zijn eenheid, zijn eeuwigheid en zijn hulp in alle omstandigheden. Ons volledig vertrouwen in hem wordt benadrukt in de woorden: in zijn hand geef ik mijn ziel, als ik slaap en als ik waak, en met mijn ziel ook mijn lichaam. Voor het slapen gaan zeggen wij dan ook: geprezen eeuwige bij dag, geprezen eeuwige bij nacht, geprezen eeuwige als wij gaan slapen en geprezen eeuwige als wij opstaan. Want in uw hand zijn de zielen van de levenden, zowel als de doden, zoals gezegd is, in wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van ieder levend wezen. En dan heb je opnieuw weer een quote van boek Job. En Dan heb ik dan nog een tekst staan. Zij is tevens oproep om ons volledig in te zetten in deze wereld, opdat de Messiaanse wereld, Gods Koninkrijk op aarde, verwerkelijk zal worden voor alle mensen en volkeren. Zo is het openingslied Adon Olam in de ochtenddienst een lied van hulde en vertrouwen, maar eveneens opdracht. Dus hier zit heel veel in. Daar is heel goed over nagedacht. En ik lees me nu gewoon. Ja, het mooiste is, ik heb dus ook een lied wat ik wil eigenlijk laten horen. Maar dat gaat dan vaak in het Hebreeuws. En ik heb hier steeds de vertaling onder. En nou neem ik het Hebreeuws, neem ik er even voor lief. Ik lees even het Nederlands voor. Overigens, de vraag was net, kan ik ook de PowerPoint toegestuurd krijgen? Lijkt me een goed idee. Dan hoef je niet alles over te schrijven. En dan heb je ook de linkjes die je dan kan aanklikken, zodat je het op je computer kan terugluisteren. En dan ben ik benieuwd waar dat toe inspireert. Heer van de eeuwigheid die regeerde, toen er nog geen andere wezens waren gemaakt, alvorens alle schepsels gemaakt, in de tijd dat alles wat naar uw wil was gemaakt, tijd gedaan, gemaakt naar zijn bestemming, toen werd u genoemd koning. En dat trefwoord, dat woord mag je wel onderstrepen, daar gaan we dat vaker terug horen. God als koning. Ook de koningspsalmen, ook het Amida, het staande gebed. Je staat voor de koning. En dat vind ik een van de mooie dingen in veel van deze gebeden, dat God aangesproken wordt als koning. En nadat alles eindigt, hij zal regeren in grootheid. Hij alleen zal heersen, geweldig. En u was het en u bent. En hij zal zijn, dat zijn die drie tijden, hè? Was, is en zal komen. Glorieus en hij is één en er is geen tweede. En gaat. Dat is weer een dingetje. Het gaat verder. Te vergelijken met hem of zijn gelijke te zijn. Zonder begin, zonder einde. En van hem de kracht en de heerschappij. En hij is mijn God en mijn levende verlosser. Mijn rots als ik pijn en moeite heb. U bent mijn banier en mijn toevlucht. Het deel van mijn beker als ik roep. In uw handen beveel ik mijn geest. Terwijl ik zal slapen en zal waken. En met mijn geest, mijn lichaam, u bent mijn Heer en ik zal niet vrezen. En nou zou dit dan mijn linkje zijn, die dan iets moet openen. Dan, dat vindt hij niet goed. Ja, dit is dan denk ik weer iets anders. Moment. Kent iemand het lied Adon Olam?
Ja.
Dus wat zou ik je nog vertellen dan? Maar dan is de vraag, welke uitvoering wil je hem horen? Of wil je... De Hoyadot. Ja, die. Ja. Ja, ik kan hem hier wel afspelen, maar dan krijg je hem toch niet te horen of te zien. Nou, hij stond er toch? De tekst? Nou, ik heb hem wel, de tekst heb ik wel. Is dit de tekst die je kent? Oh, wacht even, ik zit terug, moet ik. Ja. Maar dit is in Nederland. Deze. Wie durft? Toda rabba. En dit was dan zonder muziek. Dat klinkt al geweldig. Ja, nou fijn dat jullie er al mee vertrouwd zijn. Nee, dat ga ik niet doen. Goed. Vervolgens, hoe gaat het dan verder in de liturgie? Dan zijn er wat ze noemen de ochtendberachot. De ochtendzegeningen. En op dat heb ik een hele puzzel gevonden. En eigenlijk nog wel een beetje. Welke onderdelen daarin zijn. Daar vind ik ook de verschillende sidoers niet eenduidig. Maar goed, laten we maar even kijken wat ik hier heb. Ik heb hier de Asher Yatzar. En opnieuw een gezegend is hij die de mens in wijsheid gemaakt heeft, gevormd en heeft gemaakt met vele openingen en vele holtes. Het is voor jouw troon der heerlijkheid duidelijk en bekend dat als gij een van hen opengaat of een van hen verstopt zou zijn, het onmogelijk voor een mens zou zijn om te overleven en voor jou te staan. En gezegend ben jij, geneesheer van al het vlees en jij die wonderen doet. Dus als je ooit problemen hebt met toiletbezoek, dan weet je wat je moet bidden. Oké. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. En dan komen dus al die zegeningen. En ik ga ze straks even op inzoomen. Maar eerst belangrijk is de thematiek die daarin besproken wordt. En dat is belangrijk om te weten, om ook straks een bepaald gebed te kunnen verstaan wat aanstootgevend zou kunnen zijn. Dat het gaat over achtereenvolgens niet-Joden, Joodse slaven, Joodse vrouwen en Joodse mannen. En dan, wat daaronder staat, dat heb ik dan hier vandaan. Er staat dan sommige baragot. Het gaat eruit van een beleving die veel mensen hebben. Doe je dan even stilstaan bij iets dat heel gewoon lijkt, maar eigenlijk een groot wonder is. En ik herinner mij dat ik toen een jaar of 20 was, toen ook elke dag zo naar school liep, met het besef er is niets wat gewoon is. En dat je dan gaat kijken voor wat is. En dan is niks vanzelfsprekend. En dat is dus dat bewustzijn wat ook hier wordt aangekweekt. Bijvoorbeeld dat je vermoeid in slaap valt en überhaupt weer wakker wordt 's morgens. Ja, vanzelfsprekend, maar niet vanzelfsprekend. En wat is dan je eerste gedachte en je eerste gebed 's morgens vroeg? Oké. Nou moet ik weer even naar een bron toe. Juist. En dan staat hier mooi, voordat wij overgaan naar dit gedeelte, om God te smeken om hulp bij de strijd van buitenaf, en de erkenning uitspreken dat wij nietig zijn tegenover God, gaan we eerst nog de baragot door. Dus al even een vooruitwijzing van wat hierna komt. En dat begint met geprezen u eeuwige onze God, koning van de wereld. Die de haan het instinct heeft gegeven. Om de dag van de nacht te onderscheiden. Is dat niet prachtig? Dat daarover gedacht wordt. Hè, door gewoon observatie en niet vanzelfsprekend zijn. Want heb je ooit stilgestaan dat dat niet vanzelfsprekend is? Maar nu wordt het al iets spannender. Die mij geen niet-Jood heeft gemaakt. Racisme. Die mij geen slaaf heeft gemaakt. En nou komt hij. Die mij niet als vrouw heeft gemaakt. dat is wat mannen zeggen. Wat volgt is wat vrouwen zeggen. Straks komt de toelichting. Die mij naar zijn wil heeft gemaakt. Die blinde ziende maakt. Die naakten kleedt. Die gevangenen vrij maakt. Die gebukten opricht. Die de aarde over het water heeft uitgespreid. Die voor mij alles maakt wat ik nodig heb. Die de mens richting geeft in zijn gaan. Die Israël uitstrekt met sterkte. Die Israël met roem bekroont. Die de vermoeide kracht geeft. Die de slaap van mijn ogen verwijdert. En de sluimer van mijn oogleden. Ja, dat zijn hele mooie dingen. En het wordt dan ook nog gecomplimenteerd met nog een prachtig gebed. Moge het uw wil zijn, eeuwige onze God en God van onze voorouders, dat u ons wendt aan uw Torah en aan het vasthouden van uw geboden. Hier krijg je al de eerste verwijzing naar het belang van het onderhouden van de Torah, waar natuurlijk verder in de dienst dat expliciet het thema wordt. Als we de Torah, de ark open gaat, de rollen worden geopend enzovoort. Laat onze verkeerde hartstocht niet de overhand nemen. Houd ons verre van slechte mensen en slechte vrienden. Laat ons standvastig zijn bij de drang naar het goede. Want we hebben eenmaal die Yetzer Hara. We moeten worden aangespoord om het goede te kiezen. En dan zal God je ook helpen in het goede te doen. Buig onze wil om dat wij aan u onderworpen zijn. Schenk ons vandaag en iedere dag weer welwillendheid, liefde en medegevoel, zowel van uw zijde als van alle die ons gadeslaan, en bewijs ons goede, liefrijke daden. Maar goed, hoe moeten we nou dit verstaan? En wat helpt, en dat is leuk om dat gesprekje tussen man en vrouw hierin terug te lezen, waar dus de vrouw terecht daarover valt, en hoe de man dat uitlegt. En dan moet ik het even formuleren, hoe ik dat goed moet zeggen. Het gaat over, je moet het zien, verstaan in de context van, afhankelijk van de positie die je hebt, je meer of aan minder geboden mitzvot gehouden bent. Waarbij het eerste al een verschil tussen een niet-Jood die niet een slaaf is van jou. Dan heb je die noachitische geboden weer. Voor jou is dat voldoende. De Joodse slaaf die wel in jouw huishouden is, de ger, die wordt ook geacht een aantal geboden te onderhouden. En de vrouw heeft minder geboden die voor haar van toepassing zijn, waar ze aan gehouden wordt dan de man. Dus ten diepste, als er gezegd wordt, als een man zegt, die mij, ik dank dat u me niet als een vrouw gemaakt hebt, dan moet dat verstaan worden als, ik ben blij dat u mij meer geboden heeft gegeven, meer met God heeft gegeven om te onderhouden dan een vrouw dat heeft. En het verschil tussen een Joodse slaaf en een Joodse vrouw zit hierin, dat een slaaf gehouden is aan geboden die met seizoenen en tijden te maken hebben en een vrouw niet. Want, wordt geredeneerd, een vrouw is al zo druk in haar moederschap, die heeft al haar tijd nodig voor het onderhouden van de kinderen en de zorg, heeft dus ook niet de verplichting om zich te houden aan al die tijden. En zo verstaan, it makes sense. Nou komt wel die vrouw nog in geweer van, oké, kan je het dan niet toch anders formuleren? Nou, daar gaat hij toch niet in mee. Want stel dat je het om zou draaien, dan zou het kunnen betekenen dat dan de vrouw blij zou zijn dat ze minder hoeft aan geboden hoeft te houden. Dat is nou niet de strekking van het verhaal. Want een vrouw is niet verplicht, maar wel toegestaan ook meer dan waar ze zich aan gehouden is te doen. En dat zou je, en het wordt ook negatief dan geformuleerd, vanwege het überhaupt het diepere mensgevoel, de grote kritische vraag naar God toe, van waar ben je aan begonnen, door überhaupt de mens te maken. En dan word je kritischer naar je bestaan zelf. Het is trouwens sowieso wel evengoed wel een belangrijke vraag, die me ook op een andere manier nog weer bezighoudt. Kan ik toch niet even nalaten. In het kader van mijn bezig zijn ook met een uitleg van het boek Openbaring. Hoofdstuk 12 met name. Is de vraag komt dan op, waarom heeft God de boze, de Satan, niet direct van dag 1 koud gesteld, uitgeschakeld, verpletterd? En hoe moet je dan Openbaring 12 verstaan, waar dan de draak op de aarde geworpen wordt? Is dat een terugblik van overwinning van Jezus aan het kruis? Of is het een vooruitblik van wat nog gaat gebeuren? En vervolgens wordt hij op de aarde geworpen en dan nog verder in de hoofdstukken wordt hij geketend. En dan nog verder pas in de poel des vuur. Er is dus een proces, wordt daar beschreven. God die ons verlost van de boze, maar niet op één moment. En waarom is dat? Omdat dat God God is en niet Satan. Hij is niet als Satan. Als je te begrijpen wat ik bedoel. In het bestrijden van het kwaad is hij anders. Is hij wie hij is. Ja goed, dat is even tussendoor. Ik word al geseind dat we tegen 11:30 aanlopen. 11:30. Excuus, dat het al 9:30 is. En goed, dan gaan we dat straks gaan we deze afronden dan. Want dat is dan een mooie afronding van die ochtend, Bera God. En dan komen we bij een volgende gedeelte. Had ik toch wel een beetje goed ingeschat dat ik niet veel verder zou komen. De standaard formule van die Bera God vinden we in Psalm 119. Ik heb er wel verschillende keren hebben we het over gehad, hè? Die zinsnede die je steeds terug hoort. Baruch ata Adonai ele melech haolam. Die komt uit deze tekst. En ook in 1 Kronieken 29 vers 20. En eigenlijk heb ik de toelichting al gegeven, realiseer ik mij. Toen ik het had over dat Baruch en het Brech, het knielen. Dat steeds terugkomt. Want daar hebben ze, ook hier hebben ze daar een discussie over, van hoe kan dat mensen zo'n gebed kunnen uitspreken? Is dat niet een kwestie van trots? Ik kijk nog even naar mijn aantekeningen. Ja, dus deze brochure over de drie openingsgebeden uit Sidur heb ik dus nu bij deze nu behandeld. En kan je daar terugvinden. En dan is het volgende gedeelte, waar we dan de volgende keer dan mee verder gaan, is het gebed voor hulp bij de strijd van buitenaf. En dan om even terug te gaan naar de eerste dia. Om te weten waar we dan in het geheel zitten. We zitten nog steeds hier. En ik zit wel een beetje over te denken hoe we dat de volgende keer moeten doen. Want het volgende gedeelte heet dan Pesuke de Zimra, oftewel de zingende zinnen. En dat gaat daarin worden een 9 en 6-tal psalmen gereciteerd. En nou is het eigenlijk het mooiste is als je die psalmen zelf tot je neemt en ze bestudeert en beluistert. Psalmen voor nu is een tip. En dan vervolgens is dan eigenlijk de leervraag van waarom deze psalmen? Wat doen die in de ochtenddienst? En dat zijn, ik noem ze even achterin volgens, dat is 19. Dat gaat over de schepping en de natuur. Over Gods Torah. Psalm 34. En dan heb je psalm 90 en 91. 90 die van Mozes. De Shabbat psalm. Dat kan je snappen, hoe die daar een rol in heeft. Dan heb je 135, 136. 33, 92 en 93. Ja, onthoud je allemaal niet. Ik heb geen overzicht hier. 135, 136, 33 en dan 92, 93. En ook daarbij kun je afvragen waarom niet gewoon achterin volgens 90, 91, 92, waarom zit er nog een andere tussen? Is daarover nagedacht? Dat heeft natuurlijk ook met de thematiek te maken, dat in een bepaalde volgorde komt. En dan krijg je nog de laatste 6 psalmen. Vanaf 145 tot 150. Ja, en die eindigt natuurlijk met een groot prijs God, halleluja, jubel en met alle muziekinstrumenten. En dat gaat dus eigenlijk over lofliederen. Het is allemaal het gedeelte van zingende zinnen waar Gods lof wordt gezongen. En dan kom je pas bij het Shema. Met ook nog een aantal zegenspreuken. 1, 2 inleidende, voordat de Shema zelf begint en eentje die het afsluit. En daarna komt dan het staande gebed, het Amida. Waar is ook een heel boek over geschreven. En dat eindigt met het Kedusha, het heilige van Gods naam. Refereert naar Jesaja. Dan is het idee dat we met de engelen meezingen. Heilig, heilig, heilig. En dan kom ik pas aan het Torah gedeelte toe. Dus dat je al even een globaal idee hebt waar we nog naartoe gaan werken. En dan stuur ik de PowerPoint op tot en met naar de gedeelte van die psalmen. En dan gaan we de volgende keer mee verder.
Bob, dankjewel voor deze korte inleiding.